Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen, werd een ziel. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse, pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort uit stof, uit de aarde, de tweede mens is hemels. Ieder aards mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Tot zover lezen we. Nou, klinkt misschien een beetje vreemd allemaal, maar ik hoop dat het duidelijk wordt. En we gaan aansluitend aan de verkondiging met elkaar zingen, Wat een grote liefde van Sela. Volgende week 80 jaar bevrijding. En je zou het bijna gewoon gaan vinden, maar we gaan hem nu wel een beetje knijpen. En we weten het helemaal niet gewoon. Het gekke is, oorlogsfilms en zo, Tweede Wereldoorlog, doen het altijd nog goed. Ze komen van de week ook weer voorbij natuurlijk, A Bridge Too Far en zo. En dan op 4 mei die bijzondere muziek op de Dam. In de oorlog had je een beroemde Engelse zangeres, Vera Lynn. Vera Lynn zong voor de Britse soldaten. En ze zong bijvoorbeeld We'll meet again, don't know where, don't know when. Hè? We zullen elkaar weer ontmoeten, maar ik weet niet waar, ik weet ook niet wanneer. En deze muziek draait in een museum, Airborne Museum in Arnhem. Paul en ik waren daar een keer. En daar zagen wij onder andere dit in dat museum. Dat is een foto van een Britse militair en dan een brief van zijn commandant. In het Engels. Dat briefje begint zo. Dear. En dan namen van ouders. Met veel spijt moet ik u meedelen dat uw zoon Ian gedood is bij een gevecht in Arnhem. Krijg je dus een briefje dat je zoon gesneuveld is. En dan schrijft hij ook verder, heel menselijk allemaal, van oh, en Ian en ik kenden elkaar al vanaf school. Doet mijzelf ook heel veel, maar jullie als ouders, wat zullen jullie kapot zijn? En je wist dat dit het risico was. Het is gebeurd. En gaan die ouders hun zoon ooit weer zien? Don't know where, don't know when. Was dit het nou? Geloof je dat? Die oorlogsgraven, ook bij de Grebbeberg bijvoorbeeld, daar liggen allemaal jongens. Die zijn stukken jonger dan mijn jongste kind. Staat ergens bij Jesaja, de oorlog zal niet meer geleerd worden. Ja, het zijn allemaal jongetjes die dat moeten leren. Ik heb een keer een piratenfilm gezien, althans een stukje eruit, want ik vond niet zoveel aan. En had je op een gegeven moment, kwam daar een leger naar voren met allemaal strijders zonder lichaam. Ik weet niet wat het was, zombies of zo, of aliens. Maar dat is handig. Als je geen lichaam hebt, dan kun je niet getroffen worden, kun je niet geraakt worden. Nou, dat bleek ook. Die walste zo een schip binnen, dat ze enterden. En als je daar eens over doordenkt, hè, wat zou het in het algemeen misschien handig zijn als wij geen lijf hadden? Als je geen lichaam had. Hoeveel problemen komen daar niet vandaan? Omdat wij een lichaam hebben, worden we ouder, krijgen we ouderdomsverschijnselen. Of we worden niet eens oud omdat dat lichaam gedood wordt, geraakt wordt, gesneuveld. Zou het niet beter zijn als we helemaal geen lichaam hadden? Heeft onze God zich niet een beetje vergist bij de schepping? Is hij nou gewoon allemaal geesten de aarde overgestuurd? Dat is niet veel handiger geweest. Weet je, de Grieken, die geloven dat. Je had ene Plato, een filosoof. Plato zegt, Je hebt een benedenwereld en een bovenwereld. Lijkt een beetje op wat Paulus schrijft, hè? En Plato zegt, wij zitten in de benedenwereld en je lichaam is een gevangenis. Daar moet je zo snel mogelijk uit weg zien te komen. Dus in de tijd van Paulus was de gedachte wijdverspreid, lichaam is ballast. Je had de gnostieken, gnosis, dat is kennis van het hogere. Kennis van het hogere gaat om hogere dingen, om je ziel. En je lijf, dat is een gevangenis, dat is het lagere. En bevrijdingsdag is dan niet dat je van de Duitsers afkomt. Nee, dat is dat je van je lichaam afkomt. Dat je bevrijd wordt uit je lichaam. Toen Paulus in Athene kwam bij de Grieken, was dat ook interessante clash. De Grieken luisteren heel aandachtig naar hem. Wat heeft dit mannetje te vertellen? Dat is een nieuwe filosofie. In Handelingen 17 kun je dat lezen. En op een gegeven moment begint Paulus te vertellen, ja, Jezus en zo, God die jullie nog niet kennen. En die is opgestaan uit de dood. En al die filosofen, och, wat een armzalig evangelie is dit, zeg. Dit is triest. Waarom zou je als mens op willen staan? Dus weg met dit. Dat was de overheersende gedachte. Wij leven hooguit nog door als geesten. Ik denk dat deze Griekse manier van denken ook heel veel kerkmensen heeft beïnvloed. Straks wonen wij in de hemel. En dan zijn wij voor altijd een soort geesten. Ik sprak een keer een oma. Dat was toen ik stage liep ergens. En die zat een beetje op te scheppen tegen mij dat ze zo'n goed gesprek had gehad met haar kleindochter. Die kleindochter vond kerkdiensten niks. En weet je wat ik toen tegen haar zei? Zei die oma, joh, straks is het één grote kerkdienst. Dat kind schrok zich rot. En ze had gelijk, want ik zie nu ook wel jonge lui zitten in de kerk. Die vinden een kerkdienst saai en een preek. Dat is ook zo. Eén kerkdienst in de hemel, man, wat moet je daar? Ik ben dominee, maar ik hunker daar totaal niet. Ik hoop dat ik straks werkeloos ben, dat ik een ander vak moet gaan kiezen. Echt. Tuinman of zo. Wij zijn voor de aarde bestemd. En als je sterft, misschien gaat er wel even iets naar de hemel. Dat is allemaal moeilijk, maar wij zijn mensen met een lichaam, ook als wij opstaan uit de dood. Vorige week zei ik het, op de Paaszondag. Wij zijn eigenlijk helemaal niet zo vaak bezig met de toekomst. Een soort angst daarvoor. Een schuwheid. En dus dat houden we vaag. Misschien is er iets, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nooit iemand uit teruggekomen. Oh nee, Jezus dan. Maar goed, vaag. Iets met een hemel, maar maak het vooral niet te concreet. Want dat is allemaal speculatie. Oké, ja. Ja, het valt mij op dat het in de Bijbel vaak wel concreet gemaakt wordt. Ik wil ook speculatie vinden natuurlijk. Ja, ideetjes van ene Paulus moeten wij daar vandaag nog wat aan belang aan hechten. Ideeën van ene Jezus over ene Jezus. Ja, daar hechten wij belang aan. Anders heb ik niks te vertellen, snap je? Dan moet ik met mijn eigen verhaal gaan komen. De evangelisten vertellen dat Jezus na zijn opstanding verschijnt aan zijn discipelen. En wat denken die op dat moment? Wow, een geest. Een soort hologram van Jezus. En wat zegt Jezus dan? Raak mij aan. En kijk goed, zegt hij, want een geest heeft geen vlees en geen botten. Opgestaande Jezus. En dan vraagt hij, want je ziet ze kijken. Pff, zegt, hebben jullie een visje voor mij? Nou, dat geven ze aan hem en dan valt dat niet op de grond of zo. Nee, dat gaat door de slokdarm van Jezus naar een maag. Opgestaande Heer. Dat is het verhaal. Ik heb het niet zelf verzonnen. Hè. Dit is het verhaal waar de kerk in gelooft. En die verhalen rondom de opstanding van Jezus zijn daarom vind ik zo geloofwaardig, omdat geen mens hierop had gerekend. Op een lichamelijke opstanding van Jezus. Grieken helemaal niet, maar zelfs de Joden niet. Wauw, dit is een geest. Dus, en wat ik nog ga vertellen, ja, dat, ik ben niet de eerste die dat navertelt. Dit is al 2000 jaar naverteld. Wij geloven, hebben we in de 12 artikelen geformuleerd, al in de tweede eeuw na, Jezus, na Christus. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Expres zo geformuleerd, heel concreet. Dit is wat de kerk gelooft. Welkom in de kerk. Nou, als je het paasverhaal goed leest, dan zie je dat er wel iets bijzonders is met het lichaam van Jezus. De Emmausgangers, die lopen naast hem, die herkennen hem eerst helemaal niet. En er moeten schellen van hun ogen afvallen. Misschien moeten we meer aan hun veranderen dan aan Jezus, maar er is iets. Er is geen connectie gelijk. Hun ogen moeten geopend worden. En na het eten is Jezus ook zomaar weer weg. En dan komt hij bij de discipelen. Hij kwam en stond in hun midden zonder een deur te openen. Dus er is iets, hè? Iets nieuws aan dat lichaam van Jezus. Maar het is wel een lichaam, want Thomas moet het aanraken. Het is een lichaam. Dus Paulus heeft het in 1 Korinthe 15 consequent over lichaam. Want het punt van Paulus is niet dat hij zegt, ja, nu hebben wij nog een lichaam. Och, 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 wat tobben wij toch met dat lichaam en straks gelukkig geen lichaam meer. Nee, hij zegt, nu heb je een aards lichaam, straks een geestelijk lichaam. Dat is het evangelie van Paulus en van het Nieuw Testament. En van de kerk. Eigenlijk is het een beetje een niet zo'n gelukkige weergave van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat we een aards lichaam krijgen. Of hebben. Alsof het aardse er straks niet meer is. Er komt toch een nieuwe aarde? Dus weet je hoe een aantal vertalingen het weergeeft? Wat Paulus schrijft, een zielenlichaam. En dat woord gebruikt Paulus inderdaad, een zielenlichaam. Wij hebben nu een soma psychikos. Ik zei vorige week ook, wij spreken allemaal vloeiend Grieks. Een soma psychikos, een lichaam psychisch. Een psychisch lichaam. En ineens moest ik denken, toen ik dat las zo in 1 Korinthe 15 in het Grieks. Ja, maar dat is heel erg waar. Wij hebben een lichaam dat aangestuurd wordt door onze psyche. Daarom kunnen wij ook psychosomatische klachten krijgen. Psychosomatisch. Dat is ook doorgedrongen in onze taal, hè, in allemaal uitdrukkingen. Ik ga een paar van die uitdrukkingen even noemen. Er zit soms een beetje een platte bij, maar ja. Nou, dat zijn jullie wel van mij gewend. Je hebt iets op je lever. Je spuwt je gal. Je gaat ergens onder gebukt. Dat is mentaal, maar ook lichamelijk. Ik heb Psalm 42, mijn ziel, wat buig je neer. Je loopt op je tenen al maanden, daarom krijg je een burn-out. Je hebt er de buik vol van, je bent er misselijk van. Je hebt een knoop in je maag. Je hebt er scheid aan. En als je er geen scheid aan hebt, heb je een verstopping. Ja, als je ergens geen scheid aan hebt. Je verstijft van angst. Je hebt veel aan je hoofd en je laat je hoofd hangen. En je sterft, ik hoorde het van de week nog vrijdagavond, je sterft aan een gebroken hart. Mentaal en lichamelijk. Wetenschappers ontdekken steeds meer samenhang tussen lichamelijke aandoeningen en wat er gebeurt in de psyche. En let goed op, hè. Ik zeg niet dat iedereen die bij ons ziek is, dat die psychische problemen heeft of zo. Dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat alle handicaps van ons veroorzaakt worden door psychische moeite. Het is niet zo, je wordt ziek dus psychisch, maar er zijn wel heel veel verbanden. Evident. Als wij ons druk maken, als wij onder heel veel stress komen te staan en blijven staan, en we komen er niet onderuit, dan krijgt ons immuunsysteem klappen. Dat is gewoon aantoonbaar. Stress, immuunsysteem krijgt klappen. Dan zijn we vatbaar voor aandoeningen, allerlei. Nou, dit is interessant, maar dat is eigenlijk ook verdrietig. Wat zijn we kwetsbaar? En wat heeft ons lichaam veel te lijden onder onze psyche? Kan dit er veel onder te lijden hebben? Dus dan, wat pakt Jezus aan onze psyche? We hadden van de week bij de Alpha over genezing. Nou, dat is een onderwerp dat heel veel losmaakt bij deelnemers. Er is ook veel over te zeggen en over te denken. En iemand vroeg ook, is dat niet willekeur dat de een wel genezen wordt, de ander niet en zo. Maar we zijn het er allemaal over eens. Hier van binnen moet er iets aan ons genezen worden. En daarom komen wij ook op zondag naar de kerk. Dit is Gods ziekenhuis, hè. En daarom geven we de Alpha en daarom werk je voor Youth with a Mission. Om zielen te raken. En ook lichamen, hè, gezond drinkwater. Kan verband met elkaar houden. Onze psychische lichamen zijn kwetsbaar en zijn vergankelijk, die vergaan. Weet je dat er dagelijks, ik ben geen bioloog, ik heb even wat gegoogeld en wat gezocht. Dagelijks worden er aan ons lijf miljoenen cellen vervangen. Er zijn een paar uitzonderingen te zijn. Er zijn zenuwcellen in onze hersenen en in ons ruggenmerg en bij onze hartspier. Die gaan een leven lang mee. Maar voor de rest, wat wij van elkaar zien, hè? Bijvoorbeeld je huid, je omhulsel. Weet je dat dat elke maand vernieuwd wordt? Dus wat je hier nu ziet staan, dat stond er een maand geleden niet, zeg maar. Idioot, hè, onze lichamen. C.S. Lewis vergelijkt het met een waterval. Die zegt, dat is telkens dezelfde watermassa, maar het is niet dezelfde watermassa, dat zijn steeds andere druppels. Nou, bij mensen is het ook nog zo, die waterval neemt af. Zo ergens tussen 30 en 40, dus als je nog voor de 30 zit, zit je goed, hè. Maar tussen de 30 en 40 ga je meer cellen verliezen dan aanmaken. Nou, waar het Paulus nu om gaat, is uiteindelijk niet zozeer de biologische samenstelling van ons lijf. Het gaat hem vooral om de aandrijving. Daar zit de makke en daar moet volgens Paulus ook verandering in komen. Daar moet God aan repareren. Nu hebben wij een psychisch lichaam. Straks een pneumatisch lichaam. Een soma pneumaticus. Nog steeds een lichaam, hoor je dat? Nog steeds een lichaam. En pneuma is het woord voor geest. De geest zal ons leiden. De geest met de hoofdletter. En ook je eigen geest. Die wordt niet meer door je ziel voor de gek gehouden. Geest zal ons leiden. En als dit echt gaat gebeuren, hè? Welk effect denk je dat dat zal hebben op ons lichaam? Als het echt waar is dat je een nieuw lichaam krijgt. Als dit geen speculatie is, maar openbaring van God uit de hemel, die ons geschapen heeft, die ons lichaam gewild heeft. Als dit waar is, dan heb je dus straks nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit meer buikpijn, hoofdpijn, zielepijn, gebroken hart, nooit meer een wachtkamer of een diagnose, nooit meer stress of trauma of depressie. Alleen maar de geest van God. Liefde, blijdschap, shalom, gezondheid. Pneuma somatisch. Dus het sterfelijke gaat onsterfelijkheid aandoen. Dus dan word je geen dag ouder. Heb je eeuwig leven. Toen ik dominee was in Schiedam, stierf daar iemand. Ja, er zijn heel veel mensen gestorven toen ik daar dominee was. Maar er was iemand die lag opgebaard. Iemand op hoge leeftijd. En zijn vrouw stond ernaast met mij bij de kist. En toen zegt ze, zo zag hij eruit toen wij verkering kregen. Hij had ineens een heel jong gezicht. Alle rimpels waren eruit getrokken. Als mijn vader iemand ging begraven, dan zei hij bij het graf altijd 12 artikelen van het geloof op. Hè. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Dan kwam hij bij het laatste stukje en dan zei hij wederopstanding ook van dit vlees. En een eeuwig leven. En dat maakte indruk. Paulus vergelijkt het in 1 Korinthe 15 met een zaad dat gezaaid wordt. Als jij gezaaid wordt, kom jij weer tevoorschijn. Mensen vragen vaak, zullen we elkaar straks herkennen? Als dat niet zo is, dan... Als er geen continuïteit is, dat is raar. Jij wordt gezaaid, jij komt uit het voort. Mooier, beter, rups, vlinder, zeker, maar jij bent het. Die jongens op de militaire begraafplaats, hè, die zijn het straks. Die Ian. En ook de naamloze. We'll meet again. Joni Eriksson. Ik denk de ouderen onder ons kennen haar wel. Ik zal zo meteen zeggen wie ze ook alweer was. Joni Eriksson vergelijkt hem met een diamant. Zij zegt dit. Hier heb je een diamant die in wording is. Zij zegt, elke diamant begint als een brok zwarte koolstof. Dat is een geweldig voorbeeld van hoe ons verheerlijk lichaam zal zijn. Ontzagwekkend, onvoorstelbaar, wonderlijk, niet te bevatten anders en tegelijk grotendeels hetzelfde. Deze Joni, op haar 17e brak ze haar nek. Zij dook in ondiep water, voor de rest van haar leven verlamd. Ze leeft nog, hè? Ze is al bijna 60 jaar verlamd. In 2010 kreeg ze ook nog borstkanker. Ze leeft nog. En je zou denken, wat zal die vrouw hunkeren naar een lijf, naar een leven zonder lijf, naar bevrijding uit haar lichaam. Maar niks is minder waar. Zij kijkt uit naar bevrijding van haar lichaam. Zij wil zo graag met haar lichaam iets kunnen doen. Die duik van haar 17e wil ze af kunnen maken en dan gaan zwemmen. En gaan spelen en gaan dansen. En tegen mensen die daar nog niet zo naar verlangen, zegt ze, ach, wij zijn nog ook net kleine kinderen in de zandbak. Dan vragen je vader en moeder, ga je mee naar het strand? We gaan naar de Hoek van Holland. En dan zeg je, nee. En je blijft aanmodderen op je eigen vierkante metertje zand. Beeld van Joni Eriksson. Ook nog een uitspraak van haar. Hier heb je haar trouwens. Ergens in mijn gebroken lichaam ligt het zaad van wat ik zal worden. De verlamming maakt het wonder des te groter. Als je die slappe nutteloze benen legt naast de prachtige benen die ik hoop te hebben na de opstanding. Ik durf tegen zo'n vrouw niet te zeggen, och och, wat een speculatie. Als heel de schepping wordt bevrijd, zingen we straks aan het eind van de dienst. Ook jij zoals je geschapen bent, hè? En die gevallen soldaat, en de Jood die vergast is, en de Jood die gegijzeld wordt, en het meisje, het Gaza, dat platgereden is. Spoedig zul je gaan met je blote voetjes over het mos van de nieuwe aarde. En we zullen de Heer zien, zingen we straks, en voor altijd op hem lijken. Vlees van zijn vlees. U verwondert mij. Amen.